Gemeente, vanavond openen we de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament. Wij lezen het Paasevangelie naar de beschrijving van Marcus uit Marcus 16, vers 1 tot en met 7.
En als de Sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus en Salome, specerijen gekocht, opdat zij kwamen en hem zalfden. En zeer vroeg op de eerste dag der week kwamen zij tot het graf als de zon opging en zeiden tot elkander: wie zal ons de steen van de deur van het graf afwentelen? En opziende zagen zij dat de steen afgewenteld was, want hij was zeer groot. En in het graf ingegaan zijnde, zagen zij een jongeling zittende ter rechterzijde, bekleed met een wit lang kleed, en werden verbaasd. Maar hij zeide tot haar: zijt niet verbaasd, gij zoekt Jezus de Nazarener die gekruist was. Hij is opgestaan. Hij is hier niet. Ziet de plaats waar zij hem gelegd hadden. Doch gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea. Aldaar zult gij hem zien, gelijk hij u lieden gezegd heeft.
Gemeente, met de hulp des Heren mag ik u vanavond het Paasevangelie verkondigen vanuit het derde evangelie dat wij in het Nieuwe Testament vinden, het Lucas-evangelie. Tekst voor de prediking vindt u in hoofdstuk 24 en daarvan vers 34. Tekstwoord uit dat gedeelte waarin de Emmausgangers terugkeren naar Jeruzalem, een bezoek brengen aan de overige discipelen van de Heere Jezus en dan uit hun mond deze boodschap krijgen: de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En u bent het wel met mij eens, geliefde gemeente, dat wij in de prediking op deze eerste paasdagavond een heel bijzondere tekst voor ons hebben. Ik vermoed haast dat als je dat wereldwijd zou kunnen nazoeken, dat het vandaag misschien wel de meest geciteerde tekst uit de Bijbel is. Lucas 24, vers 34. Tekst waarmee heel veel mensen wereldwijd elkaar begroeten. Ik zag op weg hierheen dat zelfs het billboard langs de A15 vandaag deze tekst bevatte: Jezus, de Heere is waarlijk opgestaan. De oude kerk, moet u weten, begonnen ze er zelfs elke zondag mee. En de orthodoxe christenen, ze begroeten elkaar niet alleen in de kerk met deze woorden op Pasen, maar als ze dan vervolgens naar buiten komen, iedereen die ze op straat tegenkomen, ze zeggen niet hallo. Ze zeggen: de Heere is waarlijk opgestaan. Nou zal ik u niet vragen, gemeente, of u ook bij diegenen hoort die zo'n groet aan de eerste paasdag koppelt, of u vanmorgen zo uw huisgenoten begroet hebt, of degene die u voor het eerst hier in het gangpad van de kerk tegenkwam. Maar mag ik vragen, is dat wel de realiteit, de geloofswerkelijkheid waarmee je vandaag de dag mocht beginnen, toen je je ogen opsloeg en realiseerde: nou is het Pasen. Dat betekent, we gaan vandaag horen, we hebben een levende koning. De Heere is echt en waarlijk en definitief opgestaan uit de dood. Om dat geloof te werken, en om dat geloof ook te versterken in het hart van zijn kinderen, stuurt de Heere ook vandaag knechten op pad om die zeer blij de boodschap van de opstanding te verkondigen. En het zal onder de bediening van de Heilige Geest zo zijn. En daar hebben we ook om gevraagd. Dat dat dan ook werkelijkheid in je leven wordt. Misschien had je er niet meer op gerekend. Misschien had je niet met die verwachting de gang naar de kerk vanavond gemaakt. Maar dat je ook zelf meegenomen wordt. Zou zomaar kunnen, gemeente. Ongedacht en onverdiend. Meegenomen in de vreugde van deze dag. We zetten de beginwoorden van de tekst maar eenvoudig als thema boven de prediking. De Heere is waarlijk opgestaan. En als we dan naar het 34e vers gaan luisteren, horen we allereerst van het feit van Pasen. In de tweede plaats van de realiteit van Pasen. In de derde plaats van de bijzonderheid van Pasen. De Heere is waarlijk opgestaan. Feit, realiteit, bijzonderheid. En gemeente, ik wil beginnen met een alledaags voorbeeld wat we misschien allemaal wel eens een keer hebben meegemaakt. Je hebt iets gehoord wat je zo geraakt heeft, wat je echt getroffen heeft. Iets droevigs, maar misschien ook juist iets heel moois. En je bent daar zo vol van dat je het vervolgens aan een ander wil gaan vertellen. En misschien loop je ergens in het huis naar een van je gezinsleden, of je pakt de telefoon, je appt of je belt en je zegt, moet je nou eens horen? En dan blijken ze dat nieuws wat jij wilde brengen al lang te weten. Nou, zoiets hebben we allemaal wel eens een keer meegemaakt. Het mooiste voorbeeld daarvan vond ik dat verhaal over dat kind dat van moeder had gehoord. Dat moeder zwanger was en dat er een broertje of zusje in de buik van moeder aan het groeien was. En dat kind zelf nog maar klein, een jaar of 4, 5. Zodra vader thuis kwam uit zijn werk, rent dat kind naar papa toe en zegt, papa moet eens horen, mama krijgt een kindje. Ja, dat wist die vader natuurlijk al lang, gemeente. Maar iets dergelijks, dat hebben dus die Emmausgangers in Lucas 24 ook meegemaakt. Die mensen, en we hebben daar wel eens een keer in de prediking samen op gelet, die zoveel bijzondere dingen meegemaakt hadden tijdens die wandeltocht van Jeruzalem naar Emmaus. Eerst met z'n tweeën, toen met z'n drieën, terwijl die vreemdeling die zich bij hen gevoegd had wel heel bijzonder bleek te zijn, omdat hij van alles en nog wat aan hen ging openbaren. Allereerst de diepe betekenis van de schriften die het lijden en het sterven en het borgwerk van Christus voorzegd hadden. Maar toen ze later met elkaar in Emmaus aan tafel kwamen te zitten, toen bleek die vreemdeling niemand minder te zijn dan Christus zelf. Toen hij zich ging openbaren in de breking van het brood en deze twee Emmausgangers mee ging nemen in de blijdschap van zijn opstanding. Nou ja, die mensen waren daar natuurlijk zo vol van dat vervolgens naar bed gaan in Emmaus geen optie was. Ze moesten en ze zouden zo snel mogelijk weer die kilometers terug gaan lopen naar Jeruzalem. En ze komen daar bij de woning, bij de zaal waarvan ze weten dat daar de andere discipelen zitten. En ze komen de deur binnen, denken dat ze iets geweldigs, iets nieuws te melden hebben. En dan zijn het de mensen in het huis die tegen hen zeggen, de Heere is waarlijk opgestaan. Dat is op zich een wonder, gemeente, dat die discipelen dat vertellen. Want we hebben net wat versen gelezen uit het Markus-evangelie. Maar als ik die schriftlezing nog wat langer gemaakt zou hebben, dan hadden we wat teleurstellende berichten gehoord over die 11 discipelen. De ene na de andere ooggetuige was op die eerste paasdag naar de discipelen gegaan om te vertellen, het graf is leeg en Jezus leeft weer. Maar keer op keer wordt van die discipelen gezegd, maar ze geloofden het niet. Inmiddels Zijn ze zelf degene in wier mond die blijde jubel te horen is? Ze zijn ervan overtuigd geraakt en ze mogen het dan ook vervolgens zelf gaan doorgeven. De Heere leeft. En op de manier waarop ze het dan in onze tekst zeggen, daarvan kun je zeggen dat dat eigenlijk een samenvatting is van het hele Paasevangelie, zoals ons dat vandaag mag worden voorgehouden. Let u bijvoorbeeld op dat woord dat ze gebruiken als ze zeggen: de Heere is opgestaan. U weet dat de schrift twee manieren kan kiezen om van het weer levend worden van de Heere Jezus te getuigen. Opgestaan of opgewekt. In de laatste plaats, opwekken is het dan iets wat de Vader gedaan heeft door zijn Zoon uit het graf weer op te roepen en daarmee een streep te zetten onder de boodschap die de Vader op Goede Vrijdag al gegeven had, dat hij het offer van zijn Zoon aanvaardt, dat hij het volmaakte borgwerk van Jezus erkent als afdoende voor de zaligheid van zondaren. Jezus hoeft, Jezus kan, Jezus mag niet langer in het graf blijven. Daarom wordt hij eruit opgewekt, want hij is overgeleverd, zegt de apostel, voor onze zonden. Opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Maar de discipelen gebruiken in onze tekst dus dat andere woord. Jezus is niet alleen maar opgewekt door de Vader, maar in één beweging zelf ook opgestaan. Dat zegt iets heel bijzonders over de Heere Jezus, gemeente. Heeft u erover nagedacht? Want kijk, wij geloven, dat heeft de ouderling in het voorlezen van de geloofsbelijdenis nog beleden. We geloven in de wederopstanding der doden. Maar eigenlijk zou je beter misschien wel kunnen zeggen in de wederopwekking van de doden. Niemand van ons is bij machte om dat zelf te gaan doen. Daar zullen Gods kinderen op de jongste dag die klop op de grafsteen van God zelf voor nodig hebben om zich weer te laten oproepen tot het leven. Maar de Heere Jezus had in het Johannesevangelie, lees maar na, hoofdstuk 10, had hij al gezegd: de Zoon des Mensen heeft macht om zijn leven zelf af te leggen en hij heeft macht om dat leven ook wederom tot zich te nemen. En wat verkondigt ons dat als we het vandaag horen? Dat heeft hij nu gedaan. Hij is zelf ook opgestaan van de plek waar ze hem vrijdagavond neergelegd hadden. Hoe zegt dat paaslied het ook alweer? Hij overwon die sterke held. En dat de Heere Jezus een sterke held is, ja, dat zit eigenlijk ook in die belijdenis van onze tekstgemeente. Want hoe wordt Christus vandaag genoemd? Hoe wordt hij trouwens speciaal vanaf vandaag genoemd? Heere. En ik nodig de jongeren en de kinderen uit om daar bij het Bijbellezen de komende tijd maar eens even op te letten of dat nou klopt wat de dominee zegt. Als je nou in het evangelie leest, ik weet niet of je 's avonds leest of 's morgens of allebei, en je leest zo'n heel evangelie door, moet je er eens op letten hoe de heiland door de evangelisten genoemd wordt. Voor Pasen is het Jezus. En vanaf Pasen, de Heere. De Kyrios. Dat wil zeggen, degene die macht heeft, die het voor het zeggen heeft. Nou ja, daar waren er in die tijd trouwens wel meer van, gemeente. U weet dat toch wel, dat de Romeinse keizers, Augustus en Tiberius en Claudius en noem ze allemaal maar op, dat die bij alle titels die ze zich toegeëigend hadden, ook deze titel naar zich toegetrokken hadden. Want als ze dat hele grote Romeinse Rijk overzagen en als ze beseften hoeveel macht ze wel niet hadden over de levens van miljoenen mensen, Nou, dan durfden ze zichzelf gerust zo te noemen. Ik ben de Curios, zei de keizer. Ik heb het hier voor het zeggen. Ik ben degene die hier de lakens uitdeelt. Ik weet niet hoeveel keizers die titel gedragen hebben. Ik weet wel dat al die heren en die meesters die zich Curios genoemd hebben, dat die inmiddels al lang in het graf liggen. Nou is er één Curios, gemeente, die komt ons vandaag vanuit zijn graf tegemoet lopen. En weet u waarom hij zich met alle recht Curios kan noemen? Omdat het geen titel is die hij zichzelf heeft toegeëigend, die hij zomaar heeft weggegraaid en zelf heeft gestolen. Nee, datgene wat hier gezegd wordt is iets wat hij van God de Vader als een paasgeschenk heeft gekregen. Kent toch dat prachtige lied wat Paulus later aanheft in het tweede hoofdstuk van de Filippenzenbrief. Als er gezegd wordt dat de Heere Jezus als loon op zijn vernedering, dat hij van God de Vader een naam gekregen heeft boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en op de aarde en onder de aarde zijn. Nou, die naam, gemeente, vindt u in Lucas 24, vers 34. Loon op zijn arbeid. Maar ik zeg u, en zo gaat het trouwens geestelijk toch ook, hè? Ook persoonlijk bij ons. Wat een mens zelf zomaar weggegraaid zou hebben, zichzelf wederrechtelijk toegeëigend zou hebben, ja, dat raak je in een keer kwijt. Wat je door de bediening van de Heilige Geest van God zelf hebt gehad, dat mag je houden. Nou, gemeente, dat is dan het nieuws, het feit, het feitelijke nieuws dat de dominees, de knechten van God, u vandaag weer mogen verkondigen. Nou is er de afgelopen tijd natuurlijk allerlei nieuws geweest, met name toch datgene wat met de oorlog te maken heeft. En daar word je als gemeente extra bij betrokken als je toch ook bij de opvang van vluchtelingen betrokken bent geraakt. Het komt heel dicht naar je toe, er gaat geen dag voorbij of je neemt al die nieuwsberichten tot je. Maar ik zei in mijn eigen gemeente ook, hoe verder we komen, hoe meer het lijkt dat nieuws per definitie slecht nieuws lijkt te zijn. Maar het raakt je wel steeds. Of je moet helemaal afgestomd raken. Maar nou heb ik vanavond een keer goed nieuws voor u, gemeente. Best denkbare nieuws. De koning leeft. De Curios is opgestaan. Maar nou komt de vraag naar u toe. En ook naar jou toe, jongeren. Als we nou door al dat slechte nieuws zo geraakt worden, maar wat doet het goede nieuws van Pasen vandaag met ons? Dat zou toch wel heel erg zijn. Als van alles en nog wat je raakt en in beweging brengt. Maar dat hetgene wat van de Heere Jezus gezegd wordt, dat je dat eigenlijk onverrichter zaken straks naar huis laat gaan en dat er helemaal niks verandert in je leven. Dat is niet alleen maar vreemd. Dat zou kunnen wijzen op een groot geestelijk probleem. Omdat je er niet alleen maar aan gewend bent dat dit in de kerk verteld wordt. En je zegt, ja dominee, het is nou een keer Pasen, maar dat wordt elke zondagavond, wordt dat beleden, opgestaan en opgevaren. Die dingen weet je toch van Christus, daar kijkt geen mens meer van op. Nou, als je vanavond nou eens een keer de moeite zou nemen om ook die andere werkelijkheid, dat andere feit, eens even rustig onder ogen te zien. Wie ben ik nou eigenlijk zonder paaskoning? Wat ben ik nou eigenlijk voor een mens geworden waarvoor de Heere Jezus zijn hele werk heeft moeten doen? En als het nou gaat over de werkelijkheid van de dood en van het sterven, misschien kun je het dan het beste maar eens een keer benoemen op de manier waarop het op de catechisatie benoemd wordt. Ga dat nou allemaal maar eens even na, waar je nou zonder borg en zonder zaligmaker mee te maken hebt. Met de geestelijke dood allereerst. En daarom is een mens soms zo koud en daarom is die zo hard en daarom is die zo onbewogen. Maar dat een mens ook de tijdelijke dood voor ogen heeft en zelfs op de eerste paasdag wordt in de gemeente van Sliedrecht daarvan het bewijs geleverd doordat er weer een begrafenis moest worden afgekondigd. Maar dat als God het niet verhoedt er voor een mens ook nog zoiets is als de eeuwige dood, als die zonder borg voor God zou moeten verschijnen. En dan op 1000 vragen geen antwoord heeft. Die gemeente, dat zijn dingen. Het is niet fijn om er allemaal bij stil te staan, maar de Heilige Geest zou het best kunnen gebruiken. Maar als die het ene in je leven gaat ontdekken en het tot nood gaat maken. O God, hoe ben ik eraan toe van nature? En als het nou zo blijft, wat moet er van me worden? Dat dan dat andere gaat spreken, gemeente. Er is er één gekomen. Alles heeft voldaan. En wie door het geloof op Jezus ziet, vreest zelfs voor dood en helle niet. Want Jezus is een levende Jezus. Jezus is inmiddels de Heere Jezus. En het is een feit. Een feit dat door niemand meer ongedaan gemaakt kan worden. Nou, u hoort wel, na al dat ongeloof wat je eerst bij de 11 discipelen aantrof. Ze zijn er nou inmiddels, als ik goed naar onze tekst luister, volstrekt van overtuigd dat het waar is. Dat woordje wat ze ertussen voegen, let u daar eens even apart op. Daar wordt echt in gezegd, mensen, of je het nou wil geloven of niet, maar het is echt waar, het is realiteit. We weten het zeker, het is geen hersenspinsel, het is geen inbeelding, het is geen verhaaltje. Jezus leeft. Ik zei al, ze hebben het eerst weggewuifd. Verhaal van vrouwen, misschien wel wensdenken van mensen die Jezus niet konden missen. Maar ja, in de loop van deze eerste paasdag hebben zich inmiddels de bewijzen opgestapeld. Het graf was allereerst al leeg. Er werden berichten doorgegeven over engelen die verschenen zouden zijn en die ook van Jezus' opstanding getuigd hadden. Verschillende boodschappers zijn achtereenvolgens die tuin uitgestuurd om in Jeruzalem te gaan melden dat de opstanding een feit geworden is. Maar ja, kennelijk is dat een tijd lang dus niet genoeg geweest, gemeente. Wanneer zijn die discipelen er nou wel van overtuigd geraakt? Dat moet denk ik te maken hebben met wat aan het eind van vers 34 erbij staat. Als niet alleen maar die vrouwen, maar als één uit hun eigen kring, niemand minder dan Simon Petrus, tot degenen blijkt te behoren die een persoonlijke ontmoeting met Jezus heeft gehad. En de manier waarop hij een ontmoeting met hem heeft gehad, moet u ook eens opletten, gemeente. Want dat werpt licht op de vraag hoe dat nou voor jezelf vandaag in Sliedrecht ook realiteit kan worden. Kijk, onze oude Statenvertaling, je heeft voor deze vertaling gekozen, hij is van Simon door Simon gezien. En je loopt bij die vertaling een beetje het risico dat je voor het tot stand komen van die ontmoeting met de Heere Jezus die Simon dan te veel krediet zou geven en zou kunnen denken, nou ja, dat is dan misschien wel gekomen omdat Simon daar zijn best voor gedaan heeft, omdat hij zo ijverig heeft lopen zoeken naar de Heere Jezus en omdat hij zijn ogen misschien wel goed te kost gegeven heeft en toen op een bepaald moment, misschien wel ergens in de buurt van de graftuin, hij is zo lang blijven speuren en toen ineens zag hij hem achter een boom staan. Hij is door Simon gezien. De grondtekst staat toe om dat stukje van het vers ook nog op een iets andere manier te vertalen. Waarbij de volle nadruk niet komt te liggen op Simon, maar op die ander. De Heere die waarlijk opgestaan is en die aan Simon is verschenen. Dus geen toevalligheid, ook geen slimmigheid van Simon, maar het is openbaring van de kant van de Kyrios. En ik nodig u uit, gemeente, laten degenen die in hun leven ontmoetingen met de Heere Jezus hebben gehad, het dus vertellen. Wilt u het dus nagaan in uw leven? En dan mag u bij de eerste keer beginnen, maar u kan ook de meest recente keer uit uw leven ophalen. En misschien is dat al vele jaren nadat de Heere in je leven is gaan werken. Maar het is mij altijd opgevallen of jouw mensen spreekt die pas bekeerd zijn en die voor het eerst oog in oog met de Heere Jezus gestaan hebben. Of mensen die dat misschien al wel voor het 50ste of 60ste jaar beleven, maar ze zeggen het allemaal. Het moest altijd weer van hem uitgaan en Gode zij dank, het ging ook altijd weer van hem uit. Heb ik u ooit dat verhaal verteld van die man in Engeland die graag een keer de zon wilde zien opgaan? Hij had gehoord dat het zo'n prachtig gezicht moest zijn om dan bij het gloren van de morgen en dan met zo'n mooie rode achtergrond om dan voor het eerst die eerste zonnestralen boven de horizon te zien uitkomen. Hij had zich voorgenomen om er zijn uiterste best voor te doen. En elke keer als hij dan weer de luiken van zijn venster opendeed, dan bleek dat hij weer te laat was. En dan had hij zich verrekend en dan had hij zich verslapen. En dan kwam een dag, hij had het al dagen achter elkaar geprobeerd, toen zei hij in zijn frustratie in de richting van de zon: u bent altijd de eerste. En dan hoop ik, gemeente, dat het voor Gods kinderen niet uit frustratie is dat ze dat zeggen. Maar het is uw ervaring toch wel. En u bent er achteraf nog dankbaar voor ook. Heren, van al die keren dat u me opzocht en dat ik iets van u mocht meemaken. Of het nou thuis was of onder de prediking. In mijn gebed of onder de verkondiging. Maar u was altijd de eerste. Zo is met Simon ook geweest, gemeente. En zo gaat het na Pasen. En als het gebeurt, dan moet dus alle twijfel en ongeloof wijken. En als u vandaag van twijfel en ongeloof verlost wilt worden, dan ligt hier dus ook een aanwijzing in waar u het dan van moet verwachten en waar u uw heil moet zoeken. Het is fijn dat u even aan de hand van de prediking bij het open graf hebt staan kijken en naar binnen geblikt en geconstateerd dat het helemaal leeg is, maar blijf niet bij dat graf. U heeft een gesprekje aangeknoopt met die engel die van alles te melden had als boodschapper van de Kyrios, maar blijft u bij de engelen ook niet staan, of bij welke boodschappers die God op uw pad stuurt vandaag, maar het gaat om die ontmoeting met de Kyrios zelf. En als dat soort dingen in de prediking gezegd worden, zijn er altijd mensen, misschien wel jonge mensen of wat oudere mensen, die zeggen, ja, dan zijn we weer bij het bekende punt, dominee. Maar ja, de Heere Jezus is er niet meer, tenminste, hij is niet meer hier. Over 40 dagen zien we hem opstijgen van de Olijfberg en weg was de Heere Jezus. Het is allemaal toch niet meer zo simpel zoals het nu vanuit het evangelie verteld wordt, dat je hem halverwege Jeruzalem en de hof van Jozef kunt tegenkomen. Maar dan heeft u toch een bepaald misverstand als het gaat over wat er op dit moment aan de hand is, gemeente, als God zijn gemeente bijeenroept onder de prediking. Misschien nog nooit erg in gehad, want u zag naar de mensen die naast u in de bank gingen zitten. U zag de kerkenraad binnenkomen, u zag de dominee de preekstoel beklimmen. U dacht, we zijn er allemaal weer bij elkaar, maar is nog nooit tot u doorgedrongen. Dat er nog iemand in de kerk is vanavond. Die door zijn woord en door zijn geest laat merken. En dat in je hart willen afdrukken. Dat het waar is wat hij leeft. Dat het een realiteit is waar je niet meer onderuit kunt. Omdat dat woord beslag legt op je hart. Het is meer dan een mensenwoord. Het is meer dan de welsprekendheid van deze of gene dienaar. Nee, Jezus zelf komt je leven binnen. Hij komt voor je staan. Ook ontdekkend. Want dat is wel een dode zondaar die hij opzoekt. Maar ook vertroostend. Zie, hier ben ik. Misschien heeft een mens altijd langs hem heen kunnen kijken en langs zijn stem heen kunnen luisteren. Maar gemeente, dan is de paasprediking ook nog een prediking die u een goede raad mag geven. Als je nou tot op dit moment dreigt om die zegen van Pasen mis te lopen, dan verwijst de Bijbel u naar één bepaalde instantie die dat beslist anders kan maken. En dat is niemand anders dan de persoon van de Heilige Geest. Ik moest denken aan dat woord wat zojuist werd uitgelegd. De naam die de Heere Jezus vanaf Pasen draagt, Kyrios. Weet u dat Paulus daar later in de eerste Korinthebrief iets belangrijks over zegt? Kijk het maar na, 1 Korinthe 12 vers 3. Niemand kan zeggen dat Jezus de Kyrios is dan door de Heilige Geest. Wilt u die tekst echt meezeggen, gemeente? Wilt u hem meebeleven? Voelt u uw eigen onmacht en uw armoede vanavond? Weet u waar u voordat u gaat slapen moet wezen? Bidden om die kracht van de Heilige Geest, die ervoor kan zorgen dat Pasen en Pinksteren op één dag vallen. Dat niet alleen maar het werk van Christus verkondigd wordt, maar dat die levende Christus met je in contact komt door die geest van Pinksteren. En je zijn gaven mag gaan ontvangen en je erin mag verblijden. Nou heb ik om te beginnen rechtvaardigheid ontvangen om straks voor God mee te kunnen verschijnen. Want hij is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Maar niet alleen maar dat. Als ik nou straks zelf moet gaan sterven en dat graf kan me zo aangrijnzen, want ik moet ook een keer een geopend graf in. Maar dan mag ik weten dat wie in de Heere Jezus gelooft ten diepste niet zal sterven in der eeuwigheid. En dat de opstanding van de Kyrios een keer een vervolg zal krijgen in de opstanding van al de zijnen. Misschien dat iemand zegt, dominee, ik heb er toch wel een beetje wat moeite mee. Ik voel wel aan dat iedereen een aansporing meekrijgt, zeker als je nog geen paaszegen hebt ontvangen. En dat we dan allemaal maar moeten gaan bidden of het alsnog mag gebeuren. Maar ik heb er weinig moed op, zegt de een. Ik heb al zoveel jaren Pasen gevierd en er nog nooit wat van meegemaakt. En een ander zegt, als ik nou eens goed in de spiegel kijk. Net werd al iets gezegd over wie een mens van nature is. Maar als ik nou bedenk wie ik ben en wie ik geweest ben. Het zou ook niet verdiend zijn, dominee, als ik er nog wat van mee zou mogen krijgen. Nou, dat zal ik ook niet zeggen, gemeente, dat dat wel de bedoeling zou moeten wezen. Maar als u nou nog eens even kijkt naar onze tekst, die tekst is nog niet helemaal uit. Er wordt dus nog iets heel persoonlijks bijgezegd. Aan wie was de Heere Jezus nou ook alweer verschenen? Wat de discipelen over de streep gehaald had, menselijkerwijs gesproken, om er ook in te gaan geloven. Wie had het getuigenis doorgegeven van de ontmoeting met de levende paaskoning? En als je dan niet beter zou weten trouwens. Als je nou al die discipelen van de Heere Jezus op een rijtje gezet had. Ik heb dat van de week nou eens eventjes rustig voor mezelf overwogen. En je zou er dan zelf uitgekozen hebben aan wie de Heere Jezus als eerste van de discipelen verschenen zou zijn op die eerste paasdag. Weet u wie ik gekozen had? Wie voor mij het meest voor de hand gelegen had? Johannes. die niet alleen de discipel was die Jezus lief had. Dat is al iets waarvan je zegt, nou ja, dat ligt dan voor de hand. Dat die man als eerste wordt opgezocht, want Jezus heeft een bijzondere band gevoeld met hem. Maar Johannes was er eigenlijk ook als enige nog bij geweest toen de Heere Jezus aan het kruis hing. Denk aan het derde kruiswoord, tot Maria en tot Johannes gesproken. Als iemand nog iets van een band aan de Heere Jezus had laten zien op die Goede Vrijdag, dan was hij het wel geweest. Nou, wat had er meer voor de hand gelegen dan dat ze hadden gezegd, de Heer is waarlijk opgestaan en hij is van Johannes gezien. Maar nee. Simon, nota bene, na alles wat er gebeurd was. Ja, kijk, tot en met donderdagavond had ik er ook nog wel een mooi verhaal van kunnen maken. Want toen was het natuurlijk allemaal nog prachtig hoe Simon in de broederkring een plek had ontvangen en nog nota bene een voorname, vooraanstaande plaats had mogen innemen en op allerlei momenten de woordvoerder van de discipelen geweest was en nog zulke mooie beloftes gedaan had. Ik ben zelfs bereid om met u in de dood en in de gevangenis te gaan. Tot en met donderdag geloof ik het wel. Maar toen werd het vrijdag. En toen had deze Simon, daarom wordt hij ook zo genoemd, gemeente, heeft hij erover nagedacht, hij heet hier geen Petrus meer. Nou, had Simon die band aan Jezus die van hem een Petrus gemaakt had, van zijn kant helemaal doorgeknipt alsof er nooit een relatie met de Heere Jezus geweest was. En wat blijft er dan over, gemeente? Als Petrus zegt, ik ken hem niet, dan blijft Simon over. En moet hij nou juist uitgerekend als eerste opgezocht worden? Nou ga ik u iets belangrijks zeggen, gemeente. Maar dat is een van de grondregels in het koninkrijk waarvan Christus de Kyrios is. Als de Heere Jezus een zondaar opzoekt, dan doet hij dat nooit aan de hand van de waardigheid van die zondaar, maar dan gaat hij uit van de behoefte van die zondaar. Ik zeg het nog een keer. Jezus gaat in het opzoeken van zondaren niet uit van waardigheid, maar van behoefte. En daar bent u toch wel met mij eens, dat dat dan bij Petrus, bij Simon nog wel meer gegolden heeft dan bij de rest van het gezelschap. Simon, van wie niet alleen maar zijn val heel eerlijk is getekend en waarbij die dan meer opvalt dan de andere discipelen die ook allemaal weggelopen waren, maar het berouw wat Simon vervolgens had gehad, hij ging naar buiten en weende bitterlijk, dat is ons ook heel duidelijk en eerlijk beschreven, gemeente. En dan was die man in de eerste uren van de Goede Vrijdag in groot gevaar geweest. Een veel groter gevaar dan die zelf gezien had trouwens. Groter gevaar dan de soldaten van de Romeinen hem hadden kunnen aandoen. Hij liep het gevaar om voor eeuwig verloren te gaan, omdat hij de band met Jezus doorknipte. Maar nou inmiddels, als die dan tot inkeer komt, loopt die man voor de tweede keer gevaar. Het gevaar van de wanhoop. Het gevaar om misschien wel hetzelfde te gaan doen als wat Judas gedaan heeft. Nou heeft het geen zin meer. Maak er nou zelf maar een eind aan. En zie, gemeente, wat gebeurt er met Simon Petrus? Hij wordt vastgehouden. Allereerst, daar heeft u gelijk in, allereerst al door de voorbeden van de Heere Jezus. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Maar tweede, waarmee Christus hem vast gaat houden. En zo wil de Heere Jezus het nog doen, gemeente. door hem persoonlijk op te zoeken en door hem persoonlijk aan te spreken. Dan heb ik in mijn schets opgeschreven Matteüs 22, vers 42. Weet u wat daar staat? Wat dunkt u van de Christus? Alles wat u vandaag van de Heere Jezus gehoord hebt, en ik ken de preek van dominee de Boer natuurlijk niet, maar wat u allemaal van hem gehoord hebt, van zijn macht en van zijn majesteit, van zijn glorie en zijn heerlijkheid, maar ook van zijn opzoekende zondaarsliefde, van zijn trouw en zijn bewogenheid, wat vindt u, gemeente, van de Heere Jezus? Of raakt het je nou nog niet? Zou jij inderdaad eigenlijk zelf ook eerst een Simon moeten worden, geloof je niet? Als een mens nou zelf zijn naam heeft horen noemen in de prediking. En je zegt, hier zit er een, Simon, de zondaar, de wegloper, de afmaker. Degene die zoveel grote gedachten van zichzelf ooit kon hebben en die met zichzelf finaal aan de grond moest komen, Simon. Als je leerde wenen op Goede Vrijdag, gemeente, en misschien vandaag nog wel moet wenen over wie je zelf bent, wil die je juist vandaag vertroosten. Zelfs door het geven van een aparte behandeling, gemeente. U weet hoe dat net in Markus 16 werd verteld. Zeg zijn discipelen en Petrus. U zegt, het is smadelijk om dan apart genoemd te worden, maar het is ook bemoedigend. Hij heeft nog oog, gemeente, voor die ene. En bij alles wat er dan veranderd blijkt te zijn sinds eergisteren. Want hij is nu de Heere, hij is nu de overwinnaar. En misschien denk je, dat geeft me dan weer wat angst in mijn hart. Als ik dan voor hem zou komen te staan, is dat nog wel die vertrouwde gestalte waar de mensen in de jaren daarvoor hun heil bij zochten en hun toevlucht mochten nemen, is die nou niet heel anders geworden nu hij als overwinnaar uit het graf tevoorschijn is gekomen? Gemeente, let op de behandeling van Simon. Zo kende u de Heere Jezus toch voordien ook. Voor wat voor mensen had hij nou altijd oog gehad? Wat voor mensen had hij altijd opgezocht en te woord gestaan en uitgeholpen, verachten en hulpelozen, behoeftigen en ellendigen? Daarom hadden de fariseeën zo'n hekel aan hem. En daarom wordt hij zo bemind door tollenaren en zondaren en Simons. Omdat hij voor en na Paas een hart vol bewogenheid blijkt te hebben voor arme zondaren. Iemand zegt, dominee, voordat u amen zegt, heb ik nog wel even één vraag. Hij is van Simon gezien. En Paulus zal het later ook nog een keer in 1 Korinthe 15 zeggen. Kefas heeft hem gezien. Is daar iets over bekend, hoe dat nou gegaan is, die ontmoeting met Simon? Ik hoop niet dat u het me kwalijk neemt, gemeente, maar als u dat gaat vragen, dan vraagt u eigenlijk te veel. De Heilige Geest heeft het wel nodig gevonden om het ons op twee plaatsen bekend te maken. Hij is aan Simon verschenen. Maar wat er zich in dat persoonlijke gesprek tussen hem en tussen Simon heeft afgespeeld, daar heeft niemand wat mee te maken. Of herkent u dat ook niet uit uw eigen leven, gemeente? Er zijn dingen, en daar mag je soms nog dankbaar voor zijn ook, die spelen zich nou heel privé onder vier ogen af tussen de Heere Jezus en tussen je ziel. En daar heeft een ander nou eens niks mee te maken. En trouwens, daarmee brengt de Heere Jezus zelf een stukje van zijn onderwijs in praktijk. U weet wat de Heere Jezus gezegd had. Hoe het onder broeders moet toegaan als er één in zonde valt en als een andere moet vermanen. Moet je dan meteen met de hele kerkenraad op de stoep staan? Bestraf hem eerst onder vier ogen. En wat de Heere Jezus aan een ander opdraagt, gemeente, dat doet hij zelf eerst voor. U ziet het aan het contact met Petrus. Niemand bij je geweest. En er zal gerust bestraft en vermaand zijn. Maar er is ook vertroost en bemoedigd vanuit het hart van een zaligmaker, wiens trouw zo groot bleek te zijn, omdat hij voortkwam uit de verkiezende liefde van de Vader. Dat Simon niet in de wanhoop hoefde weg te zinken, maar verder kon. Dat is Pasen, gemeente. Dat je verder kan vanwege de ontmoeting met de zaligmaker. En kijk, dan heeft Simon dus niet hoeven te vertellen hoe het gesprek zelf is gegaan. Maar als je zo'n contact hebt gehad, dan ga je over dat contact wel vertellen. Dan wordt iemand die opgezocht is zelf ook iemand die anderen gaat opzoeken omdat je iets geweldigs hebt te melden, wat je ook aan anderen gaat gunnen. Ik zeg het ieder dat hij leeft. Zo ontvangen zondaren de troost van Paas. Zo ontvangt hij er de eer van. Amen.